Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
There are places I remember.
Vrouwen, waar ga je de tijd toch vroeg?
You remember me when the west wind moves.
Dat is het land in Noord, dat land van Weinekoorn.
Goedemorgen. De gast is een boerenkleindochter uit Schonebeek die goed kon leren. Jacqueline Scherpen werd een succesvol wetenschapper. Nu is ze rector magnificus, de baas van de Universiteit Groningen. Met haar praat ik over wiskunde, over wetenschap en natuurlijk over muziek.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
Yellow Submarine van de Beatles uit september 1966. Dus nu begrijp jij, Jacqueline Scherpen, ook meteen waarom we deze plaat hebben gekozen.
Ja, precies.
Want toen werd jij geboren. Van harte welkom hier. We gaan praten over wetenschap en over een wetenschapper die bestuurder werd. Want jij bent de baas, de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds een half jaar.
Ja. Dat klopt.
Dus jij kunt nu eerlijk zeggen of het mee of tegen is gevallen dat eerste half jaar.
Oh, dat is een lastige vraag. Nee, het meegevallen, denk ik.
Ja?
Ja. Het zijn turbulente tijden, dat wel. Maar ik vind het een enorm interessante
vraag. Wat maakt dat zo turbulent?
Nou, er gebeurt heel veel. In de politiek is natuurlijk veel gebeurd. En in de... Maar dat wist ik allemaal nog niet toen ik ging...
Als je dat geweten had, had je het nooit gedaan.
Jawel, maar dat is een beetje zoeken, zeg maar, hoe dat precies allemaal werkte. Maar dat zijn gewoon dingen die onverwacht zijn. Maar eigenlijk, dat gebeurt waarschijnlijk altijd.
Ja. Een rector magnificus. Wat doet die de hele dag?
wat doet een rector magnificus de hele dag? Ik mag veel vergaderen.
Ja.
Ik heb het afgelopen half jaar natuurlijk heel veel kennis gemaakt met allerlei mensen en groepen en nieuwe faculteiten die ik voorheen nog niet of nauwelijks kende. Ik ben heel veel bezig met beleid maken. Ik ben bezig met studentenverenigingen, met onderzoek natuurlijk. Hè. Hoe geef je dat vorm en hoe kun je de randvoorwaarden voor de universiteit zo goed mogelijk, voor de mensen op de universiteit zo goed mogelijk zetten, zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dat is eigenlijk waar je mee bezig bent.
Ja, hoe vaak heb jij gedacht in het afgelopen half jaar, waar ben ik aan begonnen?
Oh, niet, dat heb ik niet zo heel vaak gedacht. Nee.
Want ik vraag dat omdat jij bent, want dat ben je denk ik nog steeds, je bent een wetenschapper.
Ja.
En een succesvol wetenschapper. Je hebt een mooie prijs gekregen. Kun je om te beginnen eens uitleggen wat voor wetenschapper jij bent?
Ja, ik ben van origine een toegepast wiskundige. Ik heb toegepaste wiskunde gestudeerd in Twente. En daarna ben ik gepromoveerd.
We weten niet wat dat is, toegepaste wiskunde.
Ja, mijn vakgebied was de systeem- en regeltheorie. Is de systeem- en regeltheorie, moet ik zeggen. Maar ik ben daarna ook de techniek kant opgegaan, dus echt in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde kant.
Ja.
Een van de... nou, het zit eigenlijk in al je auto's. Hè? Bijvoorbeeld als jij een auto rijdt en je zet hem op cruise control. Die ja. cruise control, daarachter zit de regeltechniek.
Ah.
En dus als jij het gaspedaal indrukt en je zegt ik wil hem op die snelheid houden, dan zit daar achter een computer die uitrekent zodat die precies op die snelheid blijft, onafhankelijk van of je een bultje opgaat of dat er vier mensen in de auto zitten of maar eentje enzovoort enzovoort. Dus en dat is de meest voorkomende die mensen goed kennen.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk een stukje verder op het moment dat je adaptief hebt, zodat je rekening houdt met je voorganger, of dat het coöperatief is, zodat je met auto's in een platoon rijdt, maar dan ook automatisch rijden. Dus het slim maken van apparaten.
Is toch fantastisch?
Ja.
Wat een leuk beroep. Waarom dan denk je op een dag van, nou heb ik er geen zin meer in?
Nou, heb ik er wel zin nog in. En ik doe het ook nog wel een beetje. Vrijdagochtend zijn dus, voor mijn promovendi en voor mijn onderzoek nog. En ik moet zeggen dat ook dat is af en toe wel... dat ik dat wel mis. Dat
kan ik me voorstellen.
Dat geef ik toe.
Je hebt, ja. je hebt een prijs gewonnen en ik weet hem niet meer uit mijn hoofd, maar het was de Prins Willem Friso prijs, geloof ik.
Prins Friso prijs.
Prins Friso prijs.
Voor ingenieur van het jaar, ja.
Ingenieur van het jaar.
Ja.
Hoe ben je dat geworden?
Ja, hoe ben ik dat geworden?
Nee, ik bedoel, met welke prestatie?
Dat is meer een oeuvre, denk ik. Oeuvreprijs, denk ik, dat geworden is. Ik was op dat moment ook captain of science van de topsector high-tech systems and materials. Dat is een landelijke topsector waarbij...
Dus je was onder de goeie en was je ook nog eens heel goed...
Ja, dat weet ik niet of je dat zo moet noemen. Het is het ingenieur van het jaar gaat. Dat is een prijs van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. En die dat is toch een landelijke instelling.
Ja.
En daar kun je als ingenieurs zijn daar lid van en dan kiezen ze de ingenieur van het jaar.
Ja.
Daaruit. En ik was captain of science van de high-tech systems en materials topsector. Dat is een landelijke topsector. Het gaat over publiek-private samenwerkingen tussen aan de ene kant industrie en aan de andere kant de kennisinstellingen. En die hebben mij, denk ik, voorgedragen.
Wanneer wist jij toen je klein was dat je heel slim was?
Niet.
Helemaal niet?
Nee. Nee.
Want hier hoef je ook niet slim voor te zijn.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik was op de basisschool, op de lagere school, was ik een MAVO-klant.
MAVO?
Ja.
Meer algemeen vormend onderwijs. Nou, dat is een prachtige opleiding, maar niet iets wat leidt naar de baan van rector magnificus.
Nee, dat was ook uiteindelijk... Ja, ik weet het niet. Niemand die daar echt... Ik was er zelf ook niet mee bezig, anderen ook niet. Maar toen aan het eind van de lagere school... toen werd het al wel duidelijk dat ik toch iets meer kon. En toen de CITO-toets, daar kwam ineens uit... dat ik een hele grote kans had om het VWO te halen. Dus dan
ga je naar het VWO, zou je zeggen?
Ja, dat heb ik ook gedaan.
Oké.
Okay. Dus ik ben daarna wel naar het ateneum gegaan.
Ja.
In Emmen. Dus ja.
In Emmen. Ja. Wat was dat voor tijd? Ja, dat is een beetje erg algemene vraag.
Dat is een hele algemene, ja.
Laten we eens even bij dat gezin beginnen. Want ik introduceerde jou als boerenkleindochter.
Ja.
Dus je opa en oma waren boer.
Ja.
Waar stond de boerderij?
In Nieuw-Schonebeek. Twee boerderijen.
Twee boerderijen?
Dus een opa en oma en een andere opa en oma hadden allebei boerderij.
En wat voor bedrijven waren het?
Melkvee. De ene en de andere was een beetje een gemengde boerderij.
Ja. En jouw ouders, dat zijn dus boerenzoon en boerendochter. En ja. Die kwamen elkaar tegen, maar die gingen dus niet een boerderij beginnen.
Nee, dat is inderdaad waar. Maar ze kwamen uit grote gezinnen. Dus van die gezinnen zijn er wel kinderen die de boerderijen hebben overgenomen. Maar
zaten ze achter in de rij of zo?
Nou ja, misschien wel. Mijn moeder was de jongste. Mijn vader was ergens de middelste. Dus ene jongste was die. Dus ja, er waren anderen die dat eerder gingen doen.
Ja.
En ja, mijn vader die ging bij de NAM werken in Schonebeek.
Oh.
En mijn moeder die, ja, die is huisvrouw geworden. Dat was in die tijd zo.
Dat was in die tijd zo. Dat klinkt alsof ze misschien eigenlijk wel iets anders had willen doen.
Ja, nou in die zin, mijn moeder die hielp altijd op de boerderij. Hè? Dus ook als de jongste. En moest ook altijd bij haar ouders helpen.
Ja.
En zij had op de basisschool de leraar die wilde haar heel graag naar de MULO hebben, maar dat mocht niet.
Van wie mocht dat niet?
Ja, dat was van haar ouders niet, want ze moesten naar de huishoudschool, want daar leerde je praktische dingen en dat is wat de toekomst was. Dus zij ging naar de huishoudschool. En haar zussen die hebben ook nog wel ergens in het land in het huishouden gewerkt. Maar zij niet, omdat zij degene was die ook op de boerderij het huishouden bestierde.
Hmm.
En ja, zo werkte dat toen.
Ja, goh. Heeft ze daar nog wel eens wat aan jullie laten weten? Dat ze dacht van, dat moet jullie niet overkomen. Dat je wel capaciteiten hebt, maar ze niet kunt laten zien?
Ja, ja, zeker. Mijn vader die was ook in die leeftijd van deed hij de LTS. Maar toen was het echt gewoon iemand die echt een beetje als een tiener met alles en nog wat bezig was. Maar niet zozeer met school. Maar toen die een keer bij mijn moeder was, heeft hij heel veel bijgeleerd. Dat heeft hij heel veel studies in de avonduren gedaan. Maar ze hebben altijd allebei tegen ons gezegd van, als jullie willen en kunnen leren, dan moet je dat vooral doen.
Ja.
Dus dat was wel, dat zat in hun systeem.
Ja. Wat was het voor gezin?
Ja, het was een liefdevol gezin.
Ja?
Ja. Ja. Ik heb één broer, die is iets jonger. 15 maanden jonger als ik. En ja, wij... Natuurlijk, broer en zus ruzies hadden we wel, maar we konden ook goed met elkaar opschieten.
Ja.
En ja, ik denk dat we een stabiel gezin hadden.
Een liefdevol gezin. Dus ik heb hier, want Eva Hulscher, ja, mijn lieve collega, die zou met jou praten. Dat is door omstandigheden niet doorgegaan. Die heeft met jou alvast een beetje bekeken wat is leuk om dingen over te vragen. En toen kwam zij tegen dat jouw vader altijd iets speciaals zong voor je moeder. Wat was dat?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat was bij... als hij dat op de radio hoorde, dan zong hij ook altijd mee. Maar ook bij bruiloften en dergelijke. Dus het liedje Rosemarie van Ronnie Tober.
Wat leuk.
En dan zong hij altijd Roosken Marie. Want mijn moeder heette Marie Roosken.
Wat lief. Tober. Nou, dat is toch mooi jeugdsentiment?
Ja, zeker. Ja. Heb ik heel veel gehoord.
Ja. Jouw vader en moeder ontmoeten elkaar. Ze waren allebei katholiek.
Ja.
En gingen dus ook naar dezelfde school en lazen dezelfde krant en keken naar dezelfde televisiezender. En zo kwamen ze in één boerderij. En toen kwam jij.
Ja, ze kwamen elkaar te zenden. Ze gingen natuurlijk ook naar dezelfde feesten die georganiseerd werden door de kerk. Maar Nieuw Schoonebeek was ook een katholiek dorp. En ze zijn niet zelf in de boerderij gaan wonen. Hè. Dus ze zijn in Schoonebeek gaan wonen.
Ja.
En toen kwam ik.
En toen kwam jij. En toen was jij ook katholiek in die tijd, neem ik aan.
Ja.
En dat is nu anders.
Ja.
Maar speelt dat geloof nog een rol in je leven?
Ja, ik ben daar natuurlijk in opgegroeid. En mijn hele familie, ik heb een vrij grote familie. Daar speelt dat altijd een rol. En, ja. Ja, zeg maar, mijn broer. En mijn ouders. Mijn ouders gaan nog steeds heel veel naar de kerk. En ze doen heel veel voor de kerk.
Ja.
Zijn daar heel actief.
Ja.
Mijn moeder doet daar bijvoorbeeld nog altijd bloemschikken. Mijn vader is de koster. Dus,
dus het is ook niet zomaar een katholiek, zal ik maar zeggen.
Nee.
Leuk. Jij ging naar de middelbare school.
Ja.
Naar Emmen ging je dan?
Ja, naar het katholiek Drentsch College.
Uiteraard.
Ja.
Wat was het voor school?
Ja, dat is een scholengemeenschap. Dat is nu dat heet nu het Carmel College. Dat zit in Angelslo tegenwoordig. Maar toen zat het aan de Boermarkenweg. En dat was een scholengemeenschap MAVO, HAVO, Atheneum. En ik moest er 17 kilometer naartoe fietsen.
17?
Ja.
Dus dan moest je 3 kwartier op de fiets elke ochtend?
Ja. Maar ik was niet de enige. We gingen altijd met een groep uit Schonebeek heen en weer fietsen. En in de winter gingen we met de bus. Maar dat was eigenlijk een beetje een nadeel. Want die bus die was 's morgens altijd heel vroeg. Dus dan zat je eigenlijk nog heel vroeg op school. Zat je een beetje vroeg op school te kijken. Terwijl als je op de fiets ging, moest je ongeveer tegelijkertijd weg.
Ja.
En, dat deden we. Dat deden we gewoon. Ik ben er zelfs wel eens een keer later 2 keer op en neer gefietst op een dag. Daar had ik wat tussenuren en dan,
het was gewoon normaal in die tijd.
Ja, dat vond ik niet gek.
Nee. Tjonge. Was het een leuke school?
Ja, ik heb me daar wel vermaakt, ja.
Vriendinnen, sport.
Ja, ik heb nog één vriendin van de middelbare school heb ik nog steeds heel veel contact mee. Zij woont tegenwoordig in Noorwegen.
In Noorwegen?
Ja, maar wij videobellen om de 2-3 weken.
Gewoon wat leuk.
En haar kinderen die studeren hebben hier gestudeerd en eentje studeert hier nog.
Maar hier betekent hier
in Groningen? In Groningen, ja. Dus die komen ook.
Dat is trouwens even een vraagje. Misschien moeten we daar later in het gesprek nog even iets meer op terugkomen. Maar zo'n universiteit als Groningen is wel een toevluchtshaven voor heel veel internationale studenten, hè? Wordt het niet een beetje te gek zo langzamerhand?
We hebben daar maatregelen voor aangekondigd.
Aangekondigd, ja.
En het afgelopen jaar zijn er al minder gekomen. Wij vinden het niet zelf... te gek is een beetje niet het goede woord. Want wij willen graag een internationale gemeenschap zijn. Wetenschap is per definitie internationaal.
Ja.
Maar tegelijkertijd zitten we in een lokale omgeving... En dat betekent dat we ook in de lokale omgeving onze rol moeten spelen. Dus daar moet een goede balans tussen zijn. Dus voor ons is het eigenlijk heel belangrijk dat we de goede balans daarin hebben. Dat we die
je zegt het nu heel politiek, maar die balans is er dus nu niet.
Nou, die is er denk ik wel. Alleen de snelle groei... Die moet je als omgeving aankunnen. Ja, en dat ging te snel.
Ja.
Dat ging te snel. Dus dat is een van de redenen. Maar tegelijkertijd, wat we hierin... ik weet niet of het politiek is... maar wat we hier in het noorden meemaken... is op dit moment een demografische dip. Hebben we minder 19-jarigen dan ooit. Dus dat betekent wel iets voor de arbeidsmarkt.
Dus we hebben ze gewoon nodig, die studenten?
In zekere zin wel, ja. Ja, en dat aan de ene kant. Aan de andere kant, wetenschap is per definitie internationaal. Dus, en je leert er ook van, door in een international classroom... dan leer je ook de blikken van anderen. Als Nederlander, zeg maar, dan zie je wat er in de wereld gebeurt.
Ja.
Dus dat is ook belangrijk voor je eigen vorming. Maar dat moet niet doorslaan.
Heel veel mensen zeggen dat het nu doorslaat.
Ja, maar dat heeft vooral dus ook te maken gehad met de druk op de stad en dergelijke.
Ja.
En dat snappen we.
Ja.
Dus daar werken we aan.
Goed, dat is een van de dingetjes. Komen we straks misschien op terug. Ja. We waren gebleven op jouw middelbare school.
Ja.
En dit programma heet Een Leven in Muziek.
Ja.
ABBA, had je daar wat mee?
Ja, zeker. In de brugklas was ik heel groot ABBA-fan. Mijn hele agenda zat vol met ABBA-plaatjes.
En wie was je favoriet?
Agnetha.
Dat is de
blonde. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dat was mijn favoriet.
Volgens mij gaan wij luisteren naar een liedje wat door haar gezongen wordt.
I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have.
Day Before You Came, dat was ABBA. Jacqueline Scherpe is hier te gast. Zij is de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent, wij zijn zo ongeveer beland op je middelbare school. En we gaan in, met de fiets naar school. Ja. En je was wel een uitgaanstype, toch?
Ja, ik hield wel van uitgaan. Ja.
En waar ging je uit dan in die tijd?
Ja, dat, zoals dat dan gaat. Hè? Dus wat mocht van mijn ouders ook. Dus dat was soms op zondagmiddag. Of op,
zondagmiddag?
Of op zaterdagavond. Maar de zaterdagavond ging ik altijd naar Nieuw-Amsterdam. Daar was de Arizona was daar. Dat is een dancing.
Het klinkt ruig.
Nou, het was gewoon een discotheek.
Oké.
En heel af en toe ging ik nog wel eens naar Barge Compassium. Maar meestal gingen we naar Arizona. Want daar gingen we dan, daar konden we met een aantal vriendinnen of mensen uit Schonebeek gingen we dan op de fiets heen. Of mijn vader kwam, bracht mij en haalde me.
Wat aardig. Jij denkt van hij deed om de controle te houden over wat je
deels, deed. Ja. Ik moest natuurlijk ook op tijd thuis zijn en zo. Dus, ja.
Had je verkering in die tijd?
Daar heb ik toen een verkering op gedaan, ja. Ja, ja dat heeft vrij lang heb ik daar verkering mee gehad.
Wat is vrij lang?
Bijna 2 jaar.
Dat is, in die tijd is dat een eeuwigheid.
Ja.
Dat was een leuke jongen.
Ja, zeker. Ja.
Het ging toch uit?
Ja, in het eerste jaar van mijn studie. Halverwege het eerste jaar.
Oké, dan hebben we dus een bruggetje gemaakt. Want je gaat je gaat naar Enschede toe.
Ja.
Wie maakte die keuze eigenlijk? Ja, jijzelf natuurlijk, maar...
Ja, dat ik naar Enschede toe ging.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, zo'n slim meisje als jij had eindeloos veel opties.
Ja.
Wat je kunt gaan doen.
Ja.
Dat lijkt me lastig.
Ja, nou ja, ik was daar heel erg aan het dubben. Ook op mijn middelbare school, wat ik zou moeten gaan studeren. Eerst dacht ik medicijnen. Toen ging ik nadenken, dat gepriegel in mensen, dat weet ik niet.
Gepriegel?
Ik heb ook nog aan tandarts gedacht, dan zit je in de mond dan te priegelen.
Zit je nog meer te priegelen, ja.
Dus toen dacht ik, nou, dat is het ook niet. Maar toen wist ik het niet meer. Dus toen ben ik, en toen moest ik vakken kiezen. En toen heb ik maar zo breed mogelijk gekozen. Dus de beta-kant, dan kun je alle kanten nog op.
Ja.
En toen moest ik op een gegeven moment toch weer meer keuzes maken. Dus toen ben ik naar mijn middelbare school decaan. Daar ging je dan naartoe voor een studiekeuze. Want ik kon niet tegelijk Duitse en wiskunde 2 kiezen. Dus dat heb ik toen gevraagd.
Ja.
En toen ik binnenkwam en toen zei de decaan, die zei meteen van nee, dan moet je Duits kiezen.
Waarom?
Toen ben ik boos geworden en toen ben ik weggelopen.
Ja, echt waar?
Ja.
Je was ook wel assertief genoeg om te zeggen van...
Nou, dat ging heel erg tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Want ik had zelf zoiets van, ja, ik was daar echt serieus mee aan het worstelen. Welke van de twee, want ik vond ze allebei belangrijk. En er werd eigenlijk meteen... Ik had ook meteen door dat dat gezegd werd, waarschijnlijk omdat ik een meisje was.
Echt?
Dat denk ik.
Zei hij dat ook? Niet. Van
Nee. Hij schrok er een beetje van toen ik zei, misschien wil ik wel wiskunde studeren.
Ja.
Want dan had hij natuurlijk niet gevraagd. Hij had natuurlijk ook kunnen vragen, wat wil je gaan doen? Maar toen dacht ik van, nou, misschien wil ik wel wiskunde studeren. En misschien, ja, ik ben toen uiteindelijk ook toegepaste wiskunde gaan studeren.
Ja.
Ja.
Wist je wel wat dat inhield, dat vak?
Nou, niet zo goed natuurlijk.
Nee.
Ik was bij voorlichtingen geweest. Ja, voor mijn ouders was het wel of Enschede of Groningen. Want verder weg was geen echte optie. Maar toen ik in Enschede... De voorlichting in Enschede was heel erg leuk. En de toegepaste wiskunde, de economische wiskunde variant hadden ze daar. En ik dacht, nou, misschien ga ik wel de bankwezen in. De financiële sector. Dat leek me wel wat.
En hoeveel andere meisjes maakten die keuze in die tijd?
Wij waren daar met 17 of 16 of 17 meisjes op de ongeveer 80.
Oh, dat valt nog mee.
Dat valt mee, hè?
Ja.
Ja. En dat had ook wel met die economische wiskunde variant te maken. Maar uiteindelijk had ik dus ook wel inderdaad meer vrouwen om me heen waar ik contact mee had. En daar heb ik nog steeds wel contact mee met sommigen.
Oh, wat leuk.
Ja.
En je dacht toen meteen van hier ben ik op mijn plek, hier in Enschede.
Ja, ik voelde me daar wel thuis. Ja, ik moest op kamers, hè, want het was net te ver
spannend.
Om te reizen. Dus dat vonden mijn ouders wel heel spannend.
Jij niet?
Nou, ik had er erg veel zin in toen. Ja, en ik vond het uiteindelijk ook leuk.
Maar voelde dat ook zo, als een soort bevrijding? Van nu kan ik toch een beetje meer mijn eigen leven gaan leiden.
Ja, dat doe je dan... Ja, dat voelde. Ja, ik was daar aan toe. Ik wilde, ging mijn eigen leven leiden. En ik kon doen wat ik wilde, zeg maar.
Ja.
Zo voelde dat.
Ja.
Maar ik stond er ook heel open in. Zo allemaal nieuwe dingen ontdekken. En nieuwe mensen ontmoeten. Ik ben gaan sporten, bij de studievereniging, nou ja, enzovoort. Dus je wereld wordt wat groter.
En toen kwam je ook nog de liefde van je leven tegen?
Ja, ja. Ja, uiteindelijk pas aan het eind van mijn tweede jaar. Maar ik kende hem al wel langer. Ik ben hem bij andere vrienden en zo.
Je vond hem niet meteen leuk?
Nou ja, wel. Toen hebben we heel gezellig zitten kletsen. Maar het was niet meteen wat. Ik had daarna heb ik nog een zeg de jongen,
andere leuke jongens
ontmoet, ja. En, hij zat bij de volleybalvereniging. Waar ik ook volleybalde. We hadden daar toen nog wel veel discussie over. Dat was ook
discussie over volleybal?
Ja, want hij werd voorzitter.
Oh.
En ik zat toen in het eerste team. En daar hadden we. En het was een hele grote vereniging. Dus dat ging toen veel over. Moeten de eerste teams nou meer aandacht krijgen, ja of nee?
En jij vond natuurlijk van wel.
Ja, nou ja, je traint meer. Je wilt,
ja.
Het ligt eraan of je prestatie wilt of niet. Dat was eigenlijk het verhaal. Wil je prestatie, ja of nee? En dat was natuurlijk een hele grote vereniging. We hadden iets van 16 heren teams en 9 dames teams. Dus dat was echt groot. En,
maar jullie maakten daar dus... Het eerste waar jullie ruzie over maakten was... over.
Geen ruzie, we hadden discussie. Daarover.
Oh ja, discussie.
We waren het niet altijd eens. Maar ja, je kunt ook agree to disagree. Dus ja.
Wat was er leuk aan die man?
Ja, ik weet niet, we konden gewoon heel goed met elkaar opschieten. Het is nog steeds leuk, dus
ja, want dat is ook wel wat, hè? Want hoe lang kennen jullie elkaar nu?
Ja, dus dit jaar wordt dat 38 jaar hebben we.
38 jaar?
Ja, dat is al heel lang, ja.
Ja, want zo oud ben jij helemaal niet. Dus dat is, dat is bijna een leven lang. Dit.
Ja, nou ja, ja. Ja. Ja, het is me net wat je oud noemt, inderdaad.
Nee.
Maar ik is inderdaad vanaf mijn 19e.
Ja.
Ja.
The Cure. Love Cats.
Ja.
Gaan we naar luisteren. Waarom? En wat heeft dat met die man te maken?
Nou ja, hij had een LP van The Cure van mij geleend. En die zou die komen terugbrengen.
En dat deed hij niet. Heel handig van hem.
Aan de bel en toen had hij hem vergeten. Dus dat was heel handig. Maar wij zijn allebei fan van The Cure.
We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. You and me, all the years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We miss you, kiss. Love cats. We miss you, kiss. Love cats. So wonderfully, 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 wonderfully pretty. You know that I do anything for you.
We horen ze miauwen, de Love Cats van The Cure. Dat is meestal een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, zwaarmoedige muziek. Maar ja, deze niet, hè?
Ja, The Cure heeft van alles wat. Die LP waar ik het net over had, hè, voor mijn man, dat was The Head on the Doors. Dat is een wat vrolijkere LP.
Ja.
En ze hebben verschillende, ik denk dat ze van alles wat hebben.
Ja.
Ja.
En het leuke is dat wat dat betreft muziek overstijgt ook generaties. Hè? Want
ja,
jullie hebben twee kinderen samen.
Ja.
En één van die twee die is ook dol op The Cure, of niet? Of is die meer dol op...
Die is dol op
LP's.
Op LP's, retro muziek en op The Cure. Ja, vindt hij zeker leuk. Maar het is niet dat hij daar per definitie heel dol op is. Maar The Cure, ja, volgens mij bestaat The Cure trouwens nog steeds. Maar,
ja, tegenwoordig gaan die bands die gaan door totdat ze niet neervallen.
Ja. Alleen recent weet ik eigenlijk, recente muziek van hun ken ik niet zo goed meer. Maar tot en met de jaren 90 en misschien jaren 0. Ja. Ja. Af en toe hoor ik nog wel eens een keer de stem van Robert Smith ergens bij. En dan denk ik, oh ja, mooi.
Is dat belangrijk in de liefde, de muziek?
Ja, toch wel. Muziek is gewoon in zijn algemeenheid belangrijk, denk ik.
Ja.
Het voelt... Ja.
Waar luisterden jullie nog meer naar in die tijd, behalve naar The Cure?
Nou, The Cure, U2, Simple Minds, is echt een beetje de jaren 80 muziek. Dat waren wel de bands waar we veel naar luisterden.
Ja.
Ja. En ik ben eigenlijk naar alle drie ben ik ook naar een concert geweest.
Wat leuk!
Ja.
En dan gingen jullie samen heen, neem ik aan. Of ging je met muziek met vriendengroepjes?
Ja, we gingen met vriendengroepjes naar de Cure zijn we samen geweest. Maar hij was al een keertje eerder geweest zonder mij. Dus daar was ik achteraf gezien ook een beetje boos over.
Ja, wat flauw.
Naar Pinkpop geweest.
Had hij niks van verteld.
Zonder mij, maar goed.
Oeh.
Daar was de Cure.
Ja.
Maar nee, we zijn samen naar de Cure in Ahoy geweest. Met nog andere vrienden. En... Naar U2 zijn we ook in de jaren 80 geweest. Dat was in het Feyenoordstadion in de Kuip.
Ja.
En dus...
Is dat wel leuk, zo'n concert in zo'n gigantische bak? Zoals de
Kuip? Ik vond het erg leuk. Mijn man die liep wel een beetje te mopperen af en toe.
Ja.
Want de muziekafstelling en zo is natuurlijk altijd een ding. Maar wij stonden op het veld en dat was... Ik vond
was het tegen die tijd, wist je al van dit is hem ook voor de rest van mijn leven? Of was dat nog...
Nee, zo was ik niet. En zo nee, je bent bij elkaar. En,
ja.
Nou, ik probeer altijd realistisch te blijven, want niet iedereen blijft bij elkaar.
Ja, je bent dus niet zo romanticus als ik het zo...
Nou, in zekere zin wel, maar ik heb ook altijd zo'n rationeel stemmetje in mijn achterhoofd. Maar dat werkt voor mij het beste.
En dat stemmetje zei...
Ja, je weet maar nooit.
Ja.
Ja, dus, op dit moment is dat goed. Voelt het goed en dat is altijd zo gebleven.
Ja.
Ja.
En toen zijn jullie, maar nu sla ik, misschien ga ik nou wel te snel, maar toen zijn jullie uiteindelijk getrouwd. Maar er zit heel veel jaren zitten daartussen, hè?
Ja, ja. Ja, we zijn getrouwd vanwege,
vanwege?
We zijn gaan samenwonen toen ik afgestudeerd ben. Toen we allebei net afgestudeerd waren, zijn we gaan samenwonen.
Ja.
En
in Enschede was dat nog?
Dat was nog in Enschede, ja. Toen ben ik daar gaan promoveren. En we woonden al heel lang samen. En ja, we hadden het wel eens over...
Wat doet hij eigenlijk? Want dat heb ik helemaal niet gevraagd.
Hij studeerde bestuurskunde.
Okay.
En dat was toevalligerwijs... Was dat in hetzelfde gebouw als waar toegepaste wiskunde zat. Dus we kwamen elkaar in het gebouw ook wel eens tegen. En hij is nu, wat doet hij nu? Hij is risicomanager.
Risicomanager?
Ja, van grootschalige IT-projecten.
Dat betekent dat als je IT nodig hebt en je zet iets uit, dan moet je hem vragen om uit te zoeken waar het mis kan gaan.
Ja, dan gaat het vooral om grootschalige computersystemen. Dus denk aan... niet al te lang geleden, een aantal jaar geleden, zat hij bijvoorbeeld bij Duo. En daar moest een heel nieuw systeem komen om al die studenten te kunnen bedienen. Hè, want als je al die hele grote systemen, sommige zijn nog uit de jaren 80 bijna. Nou ja,
dat hangt met touwtjes aan elkaar.
En dat moet dan op een gegeven moment vervangen worden.
Ja, ja.
Dan is het wel handig als je dat op een goede manier doet.
Dus het lijkt me ook heel handig om met iemand te zijn die zoveel van computers weet, of niet? Of is dat, ja, het maakt...
Nou, dat is niet per se. Nee? Hij heeft de projectmanagementkant.
Oh ja.
Hij zit vooral aan de projectmanagementkant. Ja. Dus hij weet wel wat van. Natuurlijk weet hij van computers.
Ja.
Maar niet. Het is geen informaticus.
Nee. Ondertussen, want jullie waren klaar daar in Enschede.
Ja.
En dan kwam hij ook in Delft terecht, net als jij?
Nou, hij was eigenlijk eerder weg dan ik. Hij is bij Ordina gaan werken. En ik ben pas later die kant op gegaan. Dus ik moest op zoek, toen mijn promotie afgerond werd.
Ja.
Dat was in 1994. Toen heb ik eerst nog in Enschede een tijdje daar onderwijs gegeven.
Ja.
Maar toen was ik dus op zoek naar een positie. En ik heb wel nagedacht om naar het buitenland te gaan. Maar dat was toch wat ingewikkelder. Als je toen noemden we het double body probleem.
Double body?
Nu heet het double career probleem. Dus je bent met z'n tweeën. En,
oh zo, ja.
Ja. En ja, dus het buitenland werd het toen niet. Maar toen kwam...
Welk buitenland heb je echt onderzocht in die tijd?
Ja, Australië, Verenigde Staten.
Zo ver ook meteen.
Ja. Ik ben ook in Japan geweest, maar dat heb ik later gedaan. Maar dat is meer voor die korte periode. Dus ik had dus zeg maar echt een lange periode.
Maar had je echt de behoefte om er echt helemaal uit te gaan als je het hebt over Nederland? Dat je dacht van nou...
Nou, dat heeft meer met je vak te maken, hè, de wetenschap.
Ja, ja.
Dus elders in de wereld gebeuren helemaal hele leuke dingen.
En hier niet?
Ook, maar ja, het is ook goed. Het is een internationaal vak.
Ja.
En omdat het een internationaal vak is, je kent op een gegeven moment ook heel veel internationale.
Maar dat had betekend einde relatie natuurlijk, hè? Zoiets.
Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus, en anders was die. Als het in een land was geweest, en dat hebben we later ook nog wel eens over gehad, waar hij ook iets kon vinden. Maar dat was ook niet per definitie makkelijk. Hè? Dus daar iets vinden waar je allebei.
Ja, moeilijk.
Je ziet het, ik zie het nu ook met wetenschappers die hier zijn. Dat double career issue is voor iedereen wel belangrijk.
Ja.
Voor heel veel mensen is dat belangrijk.
Maar hoe hebben jullie het toen opgelost met z'n tweeën?
Nou ja, ik kreeg toen de kans om in Delft aan de slag te gaan als postdoc in eerste instantie.
Ja.
Toen hadden ze wel al gezegd van daar komt ook op termijn een vaste positie vrij. Maar ik kreeg die kans en hij was op dat moment consultant bij. En dus hij reisde wat meer door het land heen. Maar dan was het midden van het land was wel het beste. Dus we hebben toen een tijdje in Nieuwegein gewoond. Toen reisde ik op en neer naar Delft. En toen zijn we op een gegeven moment was van, nou ja, ik kreeg een vaste aanstelling in Delft. En toen heb ik daar...
Wat werd je daar?
Toen werd ik daar eerst universitair docent. Maar ik ben eerst postdoctoral onderzoeker. En daarna universitair docent. En dan bij elektrotechniek was dat. En toen hebben we daar op een gegeven moment een huis gekocht. Dus toen zijn we in de buurt van Delft gaan wonen.
Leuk. Leuke wereld daar, toch?
Ja, zeker. Het was interessant.
Klinkt een beetje zuinig, maar...
Nee, het is een prima wereld. Ik moest eerst wennen. Kijk, je gaat vanuit Enschede kom je vanuit toegepaste wiskunde kom je bij elektrotechniek. En elektrotechniek is wel echt een mannenwereld.
Oh, dus je was echt een bijna eenzaam meisje?
Soms wel, ja.
Ja?
Ja.
En dat betekent ook dat, laten we zeggen, de manier van werken en zo, dat is ook allemaal anders als dat allemaal kerels zijn.
Ja, nou dat was bij toegepaste wiskunde ook wel een beetje. Maar daar liepen toch significant meer vrouwen rond.
Ja.
En bij elektrotechniek, ja, ik werd ook regelmatig... Dan liep iemand door de gang en dan was het meteen van... Ik heb een afspraak met die en die, waar moet ik zijn? Dan heb ik ze wel eens expres de verkeerde kant op gestuurd. Dus ik heb er ook wel schijntjes mee uitgehaald met het secretariaat samen. Dan stonden we met z'n drieën en dan... Dan kwam er iemand binnen en die was al helemaal verrast van... drie vrouwen, wie moet ik nu vragen?
Ja.
En toen wezen ze altijd naar mij. Dat was altijd wel grappig. Dus we hadden daar uiteindelijk wel lol om. In het begin vond ik het moeilijk. Maar uiteindelijk hadden we er lol om.
Ja. Maar heb je ondertussen al bedacht hoe je dit probleem kunt ondervangen? Want dit is toch... Vrouwen en techniek. Ik bedoel, je bent zo'n fantastisch rolmodel voor al die vrouwen.
Ja, ik probeer er hard aan te werken. Ik heb inderdaad behoorlijk wel veel contact. Ik ga via de VHTO, dat is het Expertisecentrum voor Vrouwen in Beta en Techniek. En die organiseren dingen dat je naar middelbare scholen gaat, vertelt over je baan enzovoort. Dat probeer ik wel te doen. En ik probeer, dat deed ik toen ook al trouwens. Ik ben toen ook wel naar middelbare scholen gegaan. En dan zie je toch ook dat dat wel enig effect heeft op de meisjes in de klas. En dan gaat het om dat je bij een natuurkundeklas bijvoorbeeld iets vertelt over wat je er allemaal mee kan doen.
Ja.
En wat ik vooral denk dat belangrijk is, is dat we uitstralen dat het geen solitair vak is. Het is geen individueel iets wat je doet. Je draagt bij met techniek, en dat is heel belangrijk. Je draagt bij aan al die transities die we hebben. De energietransitie, de gezondheidstransitie, digitale transitie is allemaal belangrijk. En het is heel belangrijk dat je daar de techniek hebt, de beta in techniek, en dat je daarmee ook samenwerkt met mensen in andere disciplines, zodat het maatschappelijk ingebed wordt. En dus beleid, dat gaat over of sociale acceptatie, de economische kant enzovoort. Ja. Dus ik heb zelf altijd voor dat soort onderwerpen veel samengewerkt met andere disciplines.
Ja. Als u net wakker bent, goedemorgen. Dit is de zender van Groningen. Dit is Leven in Muziek met Jacqueline Scherpen. Zij is, ik noem dat de baas, maar de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. En dan zeg ik er pesterig bij dat die universiteit bestaat sinds 1614. En je bent inmiddels al de tweede vrouw op deze positie.
Al.
Dus ja. er is nog een wereld te winnen. We hebben het over jouw leven en over jouw muziek natuurlijk. En ik heb hier op het lijstje heb ik staan een Nederlands bandje, To Unlimited.
Ja.
Wat is daar leuk aan?
Ja, dat is typische jaren 90 muziek. En het doet mij ook denken aan die tijd. Dat we dan gingen.
Was jij een danser trouwens?
Ja, ik hou van dansen. Ja. Steeds. Dan gingen we dansen na bijvoorbeeld de volleybalwedstrijd hadden we gehad. En dan gingen we daarna naar de kroeg en dan gingen we daarna daar dansen. En dit is zo'n typisch nummer waar je dan heel veel energie van krijgt.
Jump for Joy.
In muziek
met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug. Dit is Leven in Muziek op de zender van Groningen. Groningen, de jongste stad van Nederland. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de inwoners. En dat komt door al die studenten die hier wonen. De rector magnificus, de baas van de Rijksuniversiteit Groningen, is hier vanmorgen. Jacqueline Scherpen. Om te praten over haar leven, over haar muziek, over besturen. Een half jaar is ze inmiddels bezig. Heb je al ergens een stip op de horizon gezet? Zo van, over een paar jaar wil ik in elk geval dat bereikt hebben?
Ah, dat is een interessante. Nou, over een paar jaar wil ik inderdaad graag dat deze universiteit nog steeds een hele sterke universiteit is en misschien nog een betere reputatie heeft dan het al had en heeft. Dat is in ieder geval mijn doel. En dat we met z'n allen kunnen blijven gaan voor hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Dat is een hele belangrijke.
Staat het onder druk dan?
Nou, in de huidige politieke setting is het niet per definitie.
Dat klinkt heel politiek wat je nu zegt.
Nou, we moeten even afwachten hoe dit verder loopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goede en sterke universiteit heel belangrijk is voor de innovatie van de regio en voor wat er in de omgeving allemaal kan gebeuren. En ook de groeimogelijkheden, denk ik, in de regio. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij een goed onderdeel zijn van een ecosysteem hier in Noord-Nederland. Dus dat betekent dat wij ook de samenwerking opzoeken met het bedrijfsleven, met instituties, met de Hans Hogeschool, met de mbo's. Dat we gezamenlijk, en met de provincie natuurlijk, en de provincies in Noord-Nederland.
Ja.
En dat we gezamenlijk, zeg maar, ons als een goed ecosysteem neer kunnen zetten.
Een ecosysteem, dat klinkt.
Ja,
zo,
dat klinkt. ja, dat we goed samenwerken. Misschien is dat beter. Betere term.
Het kan altijd beter, hè, natuurlijk.
Ja.
Als je het hebt over samenwerken.
Ja. Ja.
Wij praten daarover. We praten ook over muziek. En we praten over jouw leven. Dat gaat een beetje als een rode draad door dit programma heen. En de laatste keren dat we van jou hoorden, toen was jij... Nee, laat ik het anders vragen. Je bent getrouwd in 2000.
Ja.
Dat is een prachtig verhaal.
Ja.
Doe eens.
Ja, nou ja, mijn man en ik woonden eigenlijk al samen sinds 1990. Dus
we kennen elkaar al heel lang.
We kennen elkaar al heel lang. En op een gegeven moment belde mijn broer. Die heeft een vriendin. Had een vriendin. Dat is nu zijn vrouw. En hij zei tegen mij van ja, wij willen eigenlijk graag in de Verenigde Staten trouwen.
Waarom?
Dat vonden ze leuk. Hè? Dus gewoon het idee.
Het idee.
En ze wilden graag een keer naar de Verenigde Staten toe.
Okay.
En zeiden van, willen jullie dan mee als getuigen? En toen zeiden we, goh, ja, leuk.
Ja.
Gaan we doen, want wij waren al vaker in de Verenigde Staten geweest, zij nog niet. Dus toen hebben we bedacht waar we naartoe zouden gaan. En we hadden bedacht dat in Niagara Falls een goede plek zou zijn om dat te doen. Het is een hele mooie locatie. Daar waren we zelf ook nog niet geweest. Een heel romantische plek. Iedereen denkt dan meteen aan Las Vegas, maar dan hadden we zoiets van,
nee.
Maar toen, een paar weken later, het was natuurlijk allemaal nog geheim, hè? Dus een paar weken later belde mijn broer en zei van, ja, hij had verwacht dat wij dat zelf misschien wel bedacht hadden, maar hij zei tegen mij van, ja, maar wij willen ook wel jullie getuigen zijn.
Hadden jullie daar ooit zelf over nagedacht? Van het wordt misschien wel weer eens, of het wordt misschien wel eens tijd om te trouwen?
Nou, we hadden wel eens over nagedacht dat we de zaken beter moesten regelen.
Ja.
We hadden een samenlevingscontract, maar we hadden het ook wel over kinderen. En dan zeg je, ja, dan moet je de zaken toch beter organiseren, beter regelen. En toen zei mijn broer dat. En dan vonden we het al eerder hadden we ook eens een keer gedacht van, oh, we zijn nu 12,5 jaar samen. Hadden we misschien ook wel kunnen gaan trouwen. Maar toen zaten we ergens in Florida. En toen hadden we zoiets van, dat is weer een kans voorbij. Doen we niet. Nou, maar goed, toen kwam het er eigenlijk toch van. Toen vonden we een leuk idee. Dus,
Maar die ouders dan, want die bedoelt, je weet wat je op de hals haalt, ja, hè, als je trouwt zonder je ouders.
Ja, die wisten van niks. We hadden videobanden voor hun achtergelaten.
Oh.
En toen wij een keer onderweg waren, hebben ze het gezien.
Ja.
Mijn broer is daarna ook nog voor de kerk getrouwd en heeft er een groot feest aan vastgehangen enzovoort. Dus dat is zeg maar een echte bruiloftsdag geworden.
Ja.
Wij niet, maar tegelijkertijd hadden mijn ouders ook wel zo van, ja, anders waren ze misschien ook wel nooit getrouwd. Dus dat is alleen maar mooi.
We doen het er maar voor.
Ja, ja. Mijn schoonmoeder die was er ook niet zo blij mee, moet ik zeggen.
Dat kan ik me voorstellen. Nee.
Ja.
Je ontneemt ze wel wat. Hè?
Ja, maar anders waren we misschien ook niet getrouwd.
Oké.
Ja.
Was het mooi? Was het leuk? Amerika?
Ja, was hartstikke leuk. Ja, ja, we hebben. Het was ook best romantisch eigenlijk. Ja. We hebben daarna gewoon weer. Dus even die ene dag zijn we in de Marriott gebleven daar. En daarna zijn we weer met de tent verder gegaan. Dus ja.
Leuk.
Ja.
En daarna kwamen dus, dat wou ik bijna zeggen, legale kinderen. Maar die waren,
Ja.
Je was getrouwd, je kreeg kinderen. Twee jongetjes?
Ja. Ja. Ze zijn nu 22 en 20, of bijna 21. Dus ja.
En ze zijn, ze studeren ook allebei?
Ja.
Allebei aan de Rijksuniversiteit?
Ja. Ja, ze wilden niet uit. Ze waren verknocht aan Groningen. Ja, en.
Ja, ik snap dat wel, maar.
Ja. Ja, nee, ze studeren allebei aan de Rijksuniversiteit. Ja. Eén doet art, media en culture.
Art, media en culture. En nou, op zijn Nederlands.
Kunst, media en cultuur.
Ja.
En de andere studeert industrial engineering en management. En dat is op zijn Nederlands technische bedrijfskunde. Dus die doet een technische kant en de andere.
Zijn ze een beetje trots op hun moeder?
Nou, dat weet ik niet. Moet ik aan hun vragen. Maar ja, natuurlijk. Ze vinden het allemaal leuk. Ja. Ik krijg soms nu wel eens een berichtje van nou, mama, doe er iets aan, want er klopt iets niet of zo. Maar ja.
Dat nou, het is wel heel handig. Ik bedoel dat niet zo flauw, maar het is best handig dat je twee van die ervaringsdeskundigen hebt, zo dichtbij, die zonder dat ze zich blad voor de mond laten houden, dat ze dat tegen jou zeggen.
Dat klopt. Daardoor heb ik wel ook enig gevoel voor wat er onder studenten leeft. Maar dat is natuurlijk maar heel beperkt. Dus NS2, dus ja. Maar uiteraard, er zijn allerlei andere manieren waarop ik ook contact heb met studenten. Dus ja, ik hoor op verschillende plekken wel wat er, hoop ik, gelukkig wat er speelt.
Ja. Leven in muziek. Wat heb je met Anouk?
Nou, Anouk heeft toen brak ze eigenlijk net door, hè, met het nummer Nobody's Wife.
En
dat vond ik zo energiek nummer en ook een nummer van ik ben ik en ik ben wie ik ben en ik ben onafhankelijk. En dat vond ik gewoon heel mooi.
Het is bijna een lijflied voor hoe zal ik dat nou zeggen, voor powervrouwen?
Ja, maak je eigen keuzes. Dat was een beetje, dat is mijn... Ja, voor mij voelt dat goed.
I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I watched and let you stop.
Dat is duidelijk genoeg, hè? I'm nobody's wife.
Ja, ja. Nou ja, het gaat over eigen keuzes maken voor mij.
Ja, en dat heb je altijd wel gedaan en kunnen doen.
Ja, zeker. Ook natuurlijk in overleg, hè? Maar dus het is ook een kwestie van geven en nemen. Met,
ja.
Als je met een partner.
Ja.
En met mijn man hebben we dat altijd heel goed kunnen doen.
Ik wou zeggen, je hebt dan wel gebofd met hem, omdat je... Tenminste, ik neem dan aan dat je wel je carrière kon vervolgen. En ook nog, want je had wel twee van die kleine kereltjes rondlopen thuis.
Ja, dat klopt. En dat hebben we heel erg samen opgelost. We hebben alle... Dat was wel... Het leverde soms wel wat opmerkingen op. Ook toen
opmerkingen?
Ja, dat stond ik toen, ik weet nog heel goed dat ik toen ik terugkwam na mijn zwangerschap in de lift in het hele hoge gebouw van elektrotechniek in Delft. En dat iemand tegen me zei van, nou, hoeveel ga je dan weer werken? Ik zei, nou ja, ik 4 dagen, 1 dag thuis, gewoon ouderschapsverlof.
Ja.
En mijn man idem dito.
Ja.
Dan vond hij wel veel. En dat ik dus veel weer ging werken. En toen dacht ik, ja, kom zeg. Dat vond ik raar. Dus,
ben je ook zo iemand die dat dan ook meteen zegt tegen zo iemand?
Of nee, dat neem ik dan eerst even tot mij.
Ja.
En, maar ik ben het langzaam maar zeker. Word ik dan denk ik wel van, dit klopt niet.
Is er veel veranderd in die tijd? Ik bedoel, zoals we nu daarover praten en zoals toen.
Ja,
we
zitten niet meer op hetzelfde punt. Er is wel wat veranderd. Ik denk ook dat er ook steeds meer mannen zijn die graag vader willen zijn voor hun kinderen. En dus daar ook graag willen zijn. Dus dat zie je wel. En die 4-4 zie je ook wel terug. Maar aan de andere kant is er ook weer niet zoveel veranderd. Omdat het toch nog wel heel sterk gedacht wordt dat de vrouw uiteindelijk degene is die de meeste thuistaken heeft.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, dat is bij ons niet zo. Maar dat wordt wel gedacht.
Kunnen jullie dat ook echt... zijn jullie wat dat betreft ook een rolmodel? Dat je het eerlijk verdeeld hebt thuis?
Ja, wat is eerlijk, hè?
Dus, nou, gewoon hij de helft, jij de helft.
Ja, dat...
Nee, dus, ik hoor het al.
Jawel, nou, we deden ons best en we doen ons best. En we proberen dat te doen. Ik moet zeggen, dat is heel variabel. In de tijd is dat ook wel variabel geweest. Je probeert het te doen. Maar het gaat niet altijd op, natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik heb ook wel een druk bestaan. Hij heeft het bij vlagen ook een heel druk bestaan. Dus ja, dan is het soms schipperen. En het is ook wel eens schipperen geweest. Als er een kind ziek is, dan bel je elkaar op van wie kan er vrij nemen om het kind op te halen.
Ja.
Hè, dus dat gebeurde vroeger. Dat hebben we nu niet meer, maar dat gebeurde vroeger wel.
Ja.
Maar goed, dat is dan zeg maar wat men noemt onderhandelen aan de keukentafel. Ja, ik vind dat een beetje een rottig woord. Want het gaat er echt gewoon om dat je een kwestie van geven en nemen. Dat je het elkaar, dat je elkaar respecteert.
Nou, ik ga ervan uit dat het bij jullie aardig lukt als je al zo lang bij elkaar bent.
Dat denk ik wel, ja.
Even terug naar de tijd dat er nog net geen kinderen waren.
Ja.
Het jaar 2000.
Ja.
Olympische Spelen.
Ja.
In Australië. Jij bent die kant toen heen geweest.
Ja, wij zijn inderdaad. Ik had een conferentie in december in Sydney.
Ja.
En de Olympische Spelen waren al eerder geweest. Maar wij gingen naar Sydney toe. En ja, dat was toch... Ik had daar een gevoel... Ik ben dol op sport. Dus, en ik had de Olympische Spelen ook gevolgd. Dus ik had dat gevoel toch wel van... ik ga naar de stad waar de Olympische Spelen zijn geweest. En toen is later mijn man ook nog gekomen. En toen zijn wij op vakantie gegaan.
Wat leuk.
Achteraf gezien hebben we toen ook onze zoon meegenomen. Onze oudste zoon meegenomen naar Nederland. Dus...
Ja, helemaal leuk, toch?
Ja, maar dus de Olympische Spelen... daar heb ik wel... Sydney 2000. Daar heb ik wel een bepaald gevoel bij. En daar hoort het nummer van U2 ook bij.
Het nummer van U2?
Ja, Beautiful Day. Dat was de tune van de Olympische Spelen toen.
Gaan we naar luisteren.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return.
Zeker. A Beautiful Day. Dat was een Beautiful Day in 2000. De Olympische Spelen waren net geweest. Jij hebt dat prachtige land gezien. En toen kwamen er twee mannetjes.
Ja.
Je leven verrijken.
Ja.
Even een flauwe vraag vooraf. Heb je ze ook opgevoed om op een bepaald... Nee, dat zeg ik verkeerd. Maar snappen zij beter hoe je... de man-vrouw verdeling in de wereld, hoe die in elkaar zit, zeg ik nu maar even.
Dat weet ik niet. Misschien ook wel niet. Misschien. Ze hebben natuurlijk hun eigen insteek daarin. Ik weet wel dat toen mijn oudste 6 jaar was en wij zaten te praten aan tafel en toen had je op een gegeven moment, hadden we zo, wat wil je laten worden? En toen zei hij, hetzelfde als papa. En ik zei, waarom dan niet hetzelfde als mama?
Ja.
Ja, hij zegt, die professor, dat is voor meisjes. Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Dus dat zie je, wat er gebeurt met in het hoofd van een kind, dat de ouders zijn dan een rolmodel.
Ja.
En nou ja, dat kijk, wij hebben die hopelijk die gelijkwaardigheid in ieder geval mee, meegegeven.
Ja. We zitten in de tijd, jij bent die kinderen aan het opvoeden. Is dat trouwens, was het te doen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er momenten zijn. Kijk, als ze 2 of 3 zijn, dat heeft zo zijn lastigheden. Als ze 12 zijn ook. Is het te doen als je echt een carrièrevrouw bent en je hebt 2 kinderen erbij?
Ja, nou ja, dat gaat dus in samenhang met mijn man, hè?
Ja.
Dus dat is duidelijk. Die heeft dat ook. Ja, we hebben het altijd samen gedaan, ook altijd gesteund. Hij heeft mijn carrière dus in zekere zin ook altijd gesteund. Zo kun je dat ook zien.
Ja.
En nee. Kijk, toen de kinderen kwamen, ik was altijd heel erg met werk bezig. Maar toen de kinderen kwamen, als je dan thuis komt, dan ben je met andere dingen bezig. En dat vond ik ook wel lekker.
Ja.
En ik was met werk bezig en met sporten enzovoort. Hè. Dus ik ben dol op sporten. Maar ja, als de kinderen, dan namen de kinderen even alles over.
Ja.
Ja, zo werkt dat. En dat vond ik eigenlijk ook wel prettig.
Leven in Muziek heet dit programma. Hoe gaat dat met kinderen en muziek? Nemen die jouw dingen over of neem jij van hun dingen over?
Ja, het is allebei, beide kanten op. Ik weet wel, we hebben bepaalde soorten muziek. Daarvan zagen we dus, hè, onze jongste die reageerde bijvoorbeeld vroeger altijd heel sterk op bepaalde soort muziek. En dan, daar hebben we geen muziek van opstaan hoor, maar dat was bijvoorbeeld Amy McDonald. En ja, sindsdien luisterden wij daar ook naar. En dat relateren we dan aan hem. Maar we hebben ze wel allebei muziekles aangeboden. En de jongste die wilde heel graag op pianoles. Dus toen is die met pianoles gestart. En
leuk.
Die oudste die was toen nog aan het dubben, wat ga ik doen? Maar die is later ook gestart met pianoles, omdat hij dat zo leuk vond, wat de jongste zat te doen. En die pianoleraar die we hadden, die was ook heel erg bezig met wat voor muziek vinden zij leuk en kan ik ze dat leren.
Ja.
En dus en ze hebben dus ook allebei Clocks van Coldplay gespeeld.
Wat leuk.
En ik ben zelf ook dol op Coldplay, dus dat vond ik heel mooi.
Nou, dan moeten we maar even naar Coldplay gaan luisteren. Toch? Van Coldplay.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Heel mooi nummer.
En dit speelden jouw zonen op de piano?
Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb zelf vroeger ook pianoles gehad.
Vertel.
Maar toen speelde ik vooral klassieke muziek. En dus dat was als kind, zeg maar, heb ik pianoles gehad.
En jij wou liever, je had liever in die tijd ook al...
Achteraf gezien denk ik dat wel. Maar dat was toen niet... Ja, de pianoleren was daar ook niet mee bezig en... Die was dol op klassieke muziek.
Je speelde Beethoven en je speelde...
Mozart. Mozart vond ik wel heel mooi, moet ik zeggen.
Ja.
Ja.
Ik ben die tegengekomen in je lijstje, Mozart. Heeft
dat klopt. Nee. Als ik zeg maar zelf iets opzet, dan zet ik meer popmuziek op.
In hoeverre? Want jij
mocht... Ik vind het wel mooi, klassieke muziek.
Ja. Ja, ik heb ooit in een heel grijs verleden... Mocht ik met regelmaat een klassiek... muziekprogramma op de zondagochtend presenteren.
Oh ja. Nou, ik ben vorige week zondag nog naar het optreden van het Nederlands Studentenorkest geweest.
Oh.
In Oosterpoort. Dat was heel mooi.
Wat mooi.
Ja.
Ja, zelf dat muziek maken, want een leven in muziek. Je bent er op een dag mee opgehouden.
Ja.
Waarom?
Nou ja, het piano spelen, dan ga je studeren, dan ga je uit huis en dan is de piano niet bij de hand.
Jij kunt zoveel dingen tegelijk. Tenminste, die indruk heb je gegeven, lezende, wat je allemaal gedaan hebt.
Ja, nou, ik wilde het ook wel weer. En op een gegeven moment, kijk, de piano is dan niet bij de hand, dus dan moet je dat gaan organiseren. En ik had al een heleboel dingen die ik georganiseerd had. Dan is het misschien de nood voor jezelf ook net niet hoog genoeg. En toen op een gegeven moment zeiden mijn ouders van, nou, de piano is voor jou. Hè? Dus is hij bij mij thuis gekomen. Maar toen had ik tegelijkertijd ook last van mijn elleboog. Als gevolg van een soort RSI-klacht, omdat ik met computers had zitten.
Je weet zeker dat het niet van het volleyballen is?
Nou, het zal met elkaar te maken hebben gehad. Ja. Maar ik had in ieder geval, was wel gevoelig. En ik liet soms ook een mes vallen en dergelijke, dus... Ja, toen dacht ik van ja, maar mijn werk is belangrijker dan.
Weet je, heb je daar nog steeds last van of is het inmiddels...
Nee, ik heb het onder controle. Ja, ik weet hoe... Ja. Dus ik weet gewoon nu hoe ik moet opletten om dat te voorkomen.
Goh. En hoe gaat het met de kids en de piano? Die gaan lekker door?
Ja, mijn jongste die heeft dan ook... ze wonen allebei niet meer thuis. Mijn jongste die heeft een elektrische piano. De oudste... als die bij ons thuis is, speelt hij nog wel eens. Maar het is wel minder. En daar zie je dus ook wel aan dat je echt een piano bij de hand moet hebben.
Ja.
Dus ja. Hij zou eigenlijk weer les moeten oppakken, net als dat ik dat toen had moeten doen.
Ja.
Ja.
Nou ja, het kan nog altijd natuurlijk.
Ja. Ja.
Ik zit even te aarzelen of we nog terug moeten kijken op jouw carrière. Of je juist, want we naderen toch al een beetje... Het laatste half uur van dit programma. Of we ook moeten vooruitkijken.
Ja.
Hebben we al een klein beetje gedaan. Ik zit nog steeds, want dat hebben we in het begin even kort gehad. Maar dat je dan zo goed bent als wetenschapper. En dat je dan denkt op een dag van... Ik ga rector worden en ik ga besturen. En ik laat die hele kant van dat onderzoek waar ik mijn ziel en zaligheid in heb gestoken, daar stop ik maar eens even. Ga je dat trouwens ooit nog oppakken als je hiermee ophoudt? Of kan dat niet omdat je dan te oud wordt of zo? Of?
Nou, het is wel de bedoeling dat ik het nog oppak. Ik weet niet of het echt gaat lukken, dat moet je altijd zien. Ik heb nog in de planning staan om nog een boek te schrijven.
Een boek?
Ja, dat is al...
Non-fictie of fictie?
Nee, non-fictie, een wiskunde.
Een wiskundeboek.
Een wetenschappelijk boek. Okay. Een wetenschappelijk boek en dat staat voor een deel al in de stijgers. Maar ja, dat kom ik nu niet aan toe. En dat staat al vrij lang in de stijgers. Dus dat is in ieder geval iets wat ik nog graag zou willen.
Maar is dat zo'n boek waar alle middelbare scholieren kennis van mee moeten?
Nee, het is echt een wetenschappelijk boek. Dus het is voor mijn wetenschappelijke collega's een soort naslagwerk. Ik denk dat je het op promovendi-niveau, dus op PhD-niveau, plaatst. Dus,
vertel eens wat er spannend aan is, aan dat boek.
Wat is het spannend? Ja, het gaat over mijn werk over complexiteitsreductie. Complexiteitsreductie is om dus wat ik bijvoorbeeld veel aan gewerkt heb, wat denk ik goed uit te leggen is kijken naar energiesystemen. En als je voor energiesystemen het inbedden van zonnepanelen, het inbedden van al die windenergie. Je ziet dus nu ook ons energienet is overbelast.
Ik wou zeggen, we hebben je nodig, want ik op het ogenblik
is er een
lopen
groot probleem.
We volkomen vast.
Ja, en dat heeft te maken met piekbelasting van het net.
Ja.
En die piekbelasting die kan je dan, als je dat op een slimme manier doet, kan je die
verdelen.
Naar beneden brengen. Die kan je verdelen. En onze systemen zouden nog veel slimmer kunnen dan dat ze nu zijn. Ze zijn eigenlijk nog niet slim genoeg. En dat wil je eigenlijk allemaal automatisch doen aan de ene kant. En aan de andere kant wil je dat ook zodanig doen dat mensen het prettig vinden. Hè? Dus dat ze ook de juiste temperatuur in huis kunnen hebben enzovoort enzovoort. En dat moet je op een slimme manier doen. En dat is een heel complex systeem, omdat alles met elkaar gekoppeld is. En nou ja, waar ik dus mee bezig ben, is complexiteitsreductie.
Maar we hebben je misschien nog wel harder nodig daar dan bij de universiteit, of niet?
Nou, er zijn heel veel mensen die ook wetenschappelijk hieraan werken.
Ja.
Ik heb ook al behoorlijk wat studenten afgeleverd.
Maar jij gaat er een boek over schrijven?
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja.
En, maar wat staat er dan in dat boek wat die anderen niet doen of niet bedenken?
Ja, dat is toch wel die wetenschappelijke basis die ik daarin gelegd heb. Die zal ik daar in dat boek weer terug laten komen. Wat staat daarin wat anderen niet doen?
Ja.
Ja, dat is die specifieke methodes die ik ontwikkeld heb. Samen met anderen natuurlijk.
Ja, het is.
En er zijn ook heel veel studenten, AIO's enzovoort, die hierop gepromoveerd zijn al. Of studenten die hierop afgestudeerd zijn.
Ja.
Een deel daarvan werkt nu inderdaad ook bij energiemaatschappijen. Dus in die zin is er al wel, zijn die ideeën al wel her en der verspreid. Maar het gaat nog niet snel genoeg.
Ik ben het met je eens. Ik bedoel, als ik zie dan worden de nieuwe, er wordt een nieuwe school opgeleverd bijvoorbeeld. En die kan niet op het net worden aangesloten.
Ja.
Dat is toch krankzinnig.
Klopt. Ja, bij ons in de wijk is hetzelfde. Hè. Daar is opvang gerealiseerd voor Oekraïners.
Ja.
Alleen dat kan niet aan het net aangesloten worden. Dus er kan niemand naartoe.
Het is toch afschuwelijk om te zien.
Ja, klopt.
Nou, er ligt een mooie toekomst op je te wachten. Volgens mij zijn we toe aan Rihanna.
Ja.
Is het meer dan alleen een gewoon mooi nummer?
Ja, in die zin wel. Een van mijn zoons heeft dit ook op piano gespeeld. Dus dat vond ik dat ook heel erg mooi. Maar ik heb het zelf ook tijdens een aantal van mijn reizen internationaal.
Ja.
In het vliegtuig heb ik ook heel vaak naar dit nummer geluisterd. Omdat ik dat soms.
Het had je op je toevallig bij je? En.
Nee, ja, maar ook in het vliegtuig heb je soms van die systemen waar je dan kan kiezen.
En, ja.
En als die erop stond, dan luisterde ik daar altijd naar.
Goed, en als wij zo meteen Rihanna draaien, wat is dan het eerste waar je aan denkt?
Stay.
Rihanna, Stay. Mooi.
Heel mooi.
Van Stay kun je natuurlijk een bruggetje maken naar het volgende. Maar dat zal ik niet doen, want wij zijn hier allemaal tijdelijk op deze aarde. En er komt een dag dat we afscheid moeten nemen. Of laten we zo zeggen, anderen moeten afscheid van jou nemen. En wij vragen vaak de gast om een stukje muziek te kiezen, wat in elk geval op de uitvaart gedraaid zal worden. Dat heb jij gedaan. En dat is geworden.
Hello van Adele.
Hello van Adele. En waarom is dat?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er even. Ja, ik had er nog niet over nagedacht. Het hield me ook niet zo bezig. Ik heb het ook met mijn man.
Nou, gelukkig maar.
Ja, ik heb het ook met mijn man over gehad. Ik zei, maar ja, ja. Het is het afscheid van de nabestaanden en niet zozeer, want ik ben er zelf niet bij.
Ja.
Dus
eigenlijk had hij dan moeten zeggen van nou...
Ja, maar toen zei ik wel van... Nou, dan wil ik wel graag dat het een nummer is... wat ik in ieder geval ook mooi vind. En toen ik erover na begon te denken... dat nummer Hello van Adele... dat gaat eigenlijk over Hello from the Other Side.
Ja.
En dat gaat ook over excuses als ik iets fout heb gedaan. Dus ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Dat is prachtig.
Ja, voordat we daarna. Het is ook een mooi nummer, dus van daar. Ja.
Ja. Fit. Zie je op tegen je eigen verscheiden? Of denk je van, nou, dat is nog zo ver weg, daar hoef ik me nog niet druk over te
doen. Ja, dat weet je nooit zeker, hè? Je weet niet wanneer dat komt.
Dus, nee. Nou, laat ik het anders vragen. Jouw ouders zijn nog in goede gezondheid.
Ja.
Maar die zijn wel behoorlijk op leeftijd.
Ze zijn 85 en 87. Ja. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld. Hoe je gezond oud kunt worden.
Ja.
Bezige bijtjes, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dus wat voor mij ook heel duidelijk is, en dat doen zij ook. Ze doen zoveel ze kunnen. En ze gaan niet zitten achter de geraniums zitten, om het maar zo te zeggen.
Nee.
Maar ze zijn nog steeds heel actief.
Ja, dus de levensles is...
Actief.
Doe je best.
Ja, actief hier zijn.
Hier is Adele.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Muziek.
Zeker.
En we hopen natuurlijk dat het nog heel lang duurt voordat we dit bij jouw afscheid zullen draaien. Ons moment van afscheid is een beetje aanstaande als het gaat om dit gesprek op deze zondagochtend. Jij hebt een hele boeiende baan. Ben jij vooral bezig met jonge mensen. En die jonge mensen die, hoe zal ik het zeggen, die hebben het wel voor de kiezer gekregen, hè, de afgelopen jaren.
Ja, ik denk in die coronaperiode, dat is echt een enorm stevige periode geweest voor de jonge mensen. Ik denk in het bijzonder, het is zo'n periode van je leven dat je je heel sterk ontwikkelt, zeg maar tussen je 16e en 24 of iets dergelijks. Dus zo'n sociale ontwikkeling die je moet doormaken, of die je doormaakt.
Ja.
En die coronaperiode is dan ineens zo'n enorme hap daaruit.
Ja.
En nou, natuurlijk ook nog de jongere kinderen, die hebben er ook allemaal last van gehad. Dus ik denk dat wij in die coronatijd te weinig rekening hebben gehouden met de jonge mensen. Maar we proberen daar nu vanuit de universiteit in ieder geval ook...
Oh, wat kun je daaraan doen dan?
Nou, we zijn heel erg bezig met studentwelzijn.
Ja.
En we hebben in het akkoord van Groningen, dan werken we samen.
Het akkoord van Groningen.
Ja, dat is.
Dat klinkt als een 17e eeuwse stuk, maar.
Ja, nee, dat is het niet. Maar dat is met de gemeente en met de Hanze Hogeschool en de universiteit en ook de MBO doet mee.
Ja.
Om te kijken hoe we studenten kunnen helpen, het studentwelzijn te verbeteren.
Ja.
Want er zijn ook allerlei signalen, ook uit allerlei enquêtes die er zijn, dat niet altijd even goed gaat. Dus dat heeft onze aandacht.
Het heeft onze aandacht.
Heeft onze aandacht en wij proberen te faciliteren dat mensen daar ja, de juiste wegen in vinden, dat we de juiste hulp kunnen bieden. En tegelijkertijd overleggen we ook met studentenverenigingen wat zij bijvoorbeeld zelf kunnen doen. Want als wij iets zeggen, is dat natuurlijk iets anders dan wanneer hun studentenvereniging het zegt.
Ja.
Wanneer hun peers zeggen dat je bepaalde dingen op, dat je iets op een bepaalde manier kunt doen, zodat dat beter is voor je.
Ja.
Dat is een groot verschil. Kijk, anders zeggen je ouders van, het is bijna alsof je ouders zeggen, je moet het anders doen.
Ik wou niet zeggen, ik wou zeggen, ik zie een beetje een klein vingertje.
Ja, dat werkt natuurlijk minder goed, laat ik het zo zeggen.
Ja. Hey Jacqueline, dank je wel voor je tijd op deze zondagochtend. Wat doe je trouwens normaal om deze tijd?
Dan slaap ik.
Dat is ook een hele goede besteding.
De meeste zondagochtenden, laat ik het zo zeggen.
Wie wel wakker is en al op Radio Noord heeft afgestemd, zometeen twee deuntjes voor 1 cent. De laatste muziek die gekozen is van Sinéad O'Connor.
Ja, en dat is het nummer Troy.
Ja.
En Phoenix from the Flame, dan komt ze weer terug. En dat heeft dus ook vanuit het studentwelzijn. Sinéad heeft altijd geworsteld met van alles en nog wat.
Ja, ze is vorig jaar overleden.
Ze is vorig jaar overleden, maar het nummer Troy is van eind jaren 80. Het is een heel diep nummer. Ze heeft geworsteld met allerlei dingen in haar leven. En ik vind dat Phoenix from the Flame vind ik een heel mooi symbool om te zeggen dat je daaruit kunt komen.
Dankjewel voor de mooie muziek die je ons hebt laten horen.